Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag zijn we in Hendrik Ido Ambacht. We gaan in gesprek met Wouter Plomp, directeur bij Lumeco. En Lumeco is zowel leverancier als installateur van energiezuinige en circulaire verlichtingsoplossingen voor de zakelijke markt in Nederland. Zeg ik dat zo goed, Wouter?
Dat zeg je helemaal goed.
Ja? Ja. Ik mis misschien nog het sociale stuk, wat jullie ook meepakken.
Ja, maar dat is wel iets wat... Het is niet zo dat wij het sociaal verkopen, maar meer dat het erbij hoort. Dus wij verkopen energiezuinige verlichting.
Ja.
En dat is helemaal slim. Alleen het sociale aspect, dat is meer wat ons drijft en wat we leuk vinden om te doen. Dus dat krijgen we er als klant bij, maar dat is niet wat we in eerste instantie verkopen.
Ja, nee. Ja. En het sociale stuk is dan eigenlijk dat je lampen ophangt ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja, nou dat is wel een beetje zo ontstaan. Mm-hmm. Ik denk dat dat een 8, 9 jaar, we bestaan nu dan 15 jaar. Ik denk dat het 8, 9 jaar geleden zo is begonnen, want wij konden het werk als het ware niet aan.
Ja.
Dus wij dachten van, nou dan moeten we bepaalde dingen laten assembleren. Dus wij hebben dus dingen uitbesteed bij de sociale werkplaats toen de tijd, voordat de participatiewet er kwam.
Mm-hmm.
En ja, zodoende dus leer je daarmee in contact te komen. Ja. En zodoende hebben wij op een gegeven moment is dat door gaan rollen. Hebben die mensen op een gegeven moment ingezet op het werk zelf. En toen ging het op een gegeven moment dachten van ja, maar deze mensen kunnen veel meer dan wat je eigenlijk bekend bent van deze mensen. En toen hebben we gezegd van, toen kwam de participatiewet. Toen hebben we gezegd van ja, maar wij moeten gewoon zoveel procent van onze organisatie. Dus een doel hebben we gesteld, zoveel procent van onze organisatie willen wij mensen met een rugzak of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Dus jouw eerste vraag was, helpen ze met installeren? Ja. Maar daarnaast zitten ze hier ook op kantoor bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is eigenlijk... Dan vloeit het eigenlijk door de hele organisatie.
Ja. Ja, ja precies. Ja. Om te beginnen, Wouter, bedankt voor jouw bereidheid om aan deze podcast mee te werken. Ik volg jullie vanuit mijn rol bij het Klimaatplein natuurlijk al een hele tijd. En het is erg leuk om nu een keer bij jullie op het bedrijf zelf te zijn. En ik wil het gesprek graag beginnen met een tweetal introductievragen.
Oké. Okay. En, ben benieuwd.
En de eerste vraag is wat het eerste beeld is dat je voor je ziet, wat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Oeh, wat een vraag eigenlijk.
Je mag geen lampen zeggen.
Mag geen lampen, oké. Okay. Steekvraag. Ja, ik denk, als je duurzaamheid heeft natuurlijk meerdere aspecten. Maar als je kijkt, wat ik denk wat in de markt duurzaamheid betekent, heeft het meer te maken met duurzaamheid, de transitie van... niet zuinige producten naar wel zuinige producten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het opwekken van energie door kolen naar windenergie. Dat is natuurlijk ook een energietransitie, een duurzame energietransitie.
Ja.
Maar waar mensen vaak niet aan denken is dat je bijvoorbeeld ook duurzaamheid in het sociaal kan hebben. Dus duurzame relaties of duurzaamheid in circulariteit. Dat zijn ook wel dingen die nu in één keer bij me opkomen. Maar als je het SEC vraagt van duurzaamheid, dan zie ik energiecentrales, dus het probleem van nu en jaren geleden naar dat we naar duurzame stroom gaan. Ja.
Dus je zegt van ik zie windmolens en zonnepanelen. En,
ja. En lampen mogen niet zeggen dus.
Ja, nee, maar ja, het hoort natuurlijk wel heel erg bij, hè? Energiezuinige verlichting.
Ja. Dus eigenlijk dan met energiezuinige verlichting is meer dus je huidige stroomrekening naar beneden brengen. En duurzame energietransitie is meer ook energie opwekken. Wij wekken geen energie op, wij zijn verbruikers.
Ja.
Maar die moet je natuurlijk wel naar beneden krijgen. Dan hoef je ook minder op te trekken.
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dus het draagt bij inderdaad aan minder energieverbruik.
Ja.
Maar jullie proberen met die circulaire oplossing natuurlijk ook minder materialen verbruiken.
Ja, dat is ook een stukje duurzaamheid inderdaad.
Ja. Ja.
Dus dat je huidige of bestaande producten weer hergebruikt in een nieuw leven. Of je versnippert het en je probeert weer een nieuw product te maken. Dus je kan een nieuw leven, tweede leven geven of je hergebruikt het in een heel ander product.
Ja. En hoe gaat het dan concreet bij jullie? Dus je hebt een project ergens.
Ja.
Dan probeer je eerst te kijken van wat voor armaturen hangen er al misschien?
Of, ja. Nou, dat is, nou ja, die doet eerst een inventarisatie. Want heel vaak vragen klanten inderdaad bijvoorbeeld van hoe ziet het eruit als je circulair gaat circulariteit gaat toepassen.
Mm-hmm.
En dan zeggen we altijd eerst van wat is inderdaad die huidige verlichting? Dus die breng je in kaart. En dat is de staat, als het ware. De efficiëntie wat die nu is. En dan kijk je van, kan ik het huidige armatuur bijvoorbeeld ombouwen? Wat kan ik nog hergebruiken van het huidige armatuur?
Ja.
En stel dat het armatuur bijvoorbeeld maar 5 jaar oud is of 10 jaar en het is nog hartstikke goed. Ja, dan is het natuurlijk perfect om om te bouwen naar de nieuwste techniek.
Ja.
Je moet natuurlijk wel een CE-keurmerk opkomen. En dat kan allemaal.
Maar dan haal je dus eigenlijk de oude buis eruit, de oude verlichtingsbuis eruit.
De componenten, dus de buis. Bijvoorbeeld ook de lampvoeters die niet goed zijn. Maar ook mm-hmm. de elektronica die het aanstuurt. En eventueel ook de bedrading. Want die fluorescentie, die komt ook. Die zorgt ervoor dat de bedrading bijvoorbeeld uit kan harden.
Mm-hmm.
Dus dat hoort allemaal bij het bekijken van het armatuur. Ja. Soms is de bedrading nog perfect. Zijn de lampvoeten nog perfect? Dan kan je het bijvoorbeeld hergebruiken.
Ja.
Maar soms moet je het allemaal vervangen.
Ja. Ja. En dan haal je het dus uit het plafond. Die armaturen?
Ja.
En dan gaat het naar?
Nou, je hebt twee manieren. Je kan natuurlijk op locatie kan je het doen. Dus mm-hmm. je kan het boven je hoofd doen. Dat heb eigenlijk niet altijd de voorkeur. Maar soms ontkom je er niet aan als de armatuur helemaal in is gebouwd of iets dergelijks. Dat is 1. 2. Je haalt de armatuur eruit en je doet het dan op locatie ombouwen. En dan doe je hem gelijk testen.
Ja.
Of je doet 3. Alles verzamelen. Bijvoorbeeld de helft van de armatuur van een pand haal ik eruit. Ik doe mijn fiets. Die breng je allemaal naar een ombouwlocatie. Dat kan de sociale werkplaats zijn. Daar worden ze omgebouwd en dan worden ze. Als zijn een buffer wordt dan gecreëerd en dan ga je ombouwen of de armatuur 1-op-1 uitwisselen voor oud naar nieuw.
Ja,
ja.
Ja precies. En de armatuur waarvan je gewoon ziet van daar kunnen we echt helemaal niks meer mee.
Ja, dus dan breng je dus eerst die kaart. Dus een armatuur wat van kunststof is, wat is uitgehard. En je zegt van ja, als je erin knijpt en het verpulvert, dan moet je het niet willen ombouwen.
Nee.
Want dan, ja, wij geven ook 10 jaar garantie.
Mm-hmm.
En dat wil je natuurlijk ook. Je wilt natuurlijk wel als je een armatuur ophangt, dat hij weer 10 jaar blijft doen.
Ja.
En als je dat niet kan garanderen, dan zeggen wij, dan moet je hem eigenlijk afvoeren en kijken wat kan ik hergebruiken. En dan moet je dus een nieuwe armatuur terugplaatsen.
Ja.
En dan kan je ook nog kiezen voor een low budget oplossing. Maar je kan ook kiezen voor het meest circulaire armatuur. En dan heeft circulariteit weer een ander begrip. Dan moet je zeggen van de grondstoffen die worden gebruikt
mm-hmm.
voor het circulaire armatuur, die moeten natuurlijk ook duurzaam zijn.
Ja, ja, die moet ook
in plaats van dat je, ja, inderdaad, je kan biobased kunststof gebruiken of je gebruikt oil-based.
Ja.
Dus dat zijn dan iedere keer aspecten waardoor je het product steeds circulair
steeds duurzamer circulair kunnen maken. Ja. Wel interessant, biobased armaturen.
Ja.
Daar zijn ze mee in ontwikkeling nu.
Ja, de biobased is natuurlijk wel een stuk moeilijker. Maar wij zijn continu bezig om bepaalde producten meer biobased te krijgen. Omdat, kijk, dat zijn natuurlijk mallen met kunststoffen. Die worden dan spuitgietmallen zijn dat.
Mm-hmm.
Alleen als je biobased gaat toepassen, kan je vaak niet dezelfde mallen gebruiken. Dan moet er weer net iets anders of een andere techniek moeten toegepast worden. Dus dat is.
Ja.
Je moet de leverancier mee krijgen, je moet nieuwe mallen. Daar komt veel meer bij kijken dan eventjes biobased.
Ja, ja. Heel de keten moet meedenken.
Ja, inderdaad. Ja. En dat is, ja, vooral als je met een leverancier te maken hebt die nog niet zo denkt.
Mm-hmm.
Kijk, in Nederland en in Duitsland zijn we best wel ver.
Ja.
Maar als je kijkt naar het Midden-Europa of Zuid-Europa, zijn ze nog helemaal niet zo ver. En als je kijkt naar China, als je daar bijvoorbeeld biobased zegt.
Mm-hmm. Geen idee.
Nee, 9 van de 10 denkt, waar heb je het over?
Ja.
Van de doen is moeilijk, dat is veel te duur.
Ja.
En wij willen juist duurzaamheid. Dus dat is, dan zie je wel dat je echt veel verder voorop loopt ten opzichte.
Maar dat maakt het ondernemen ook heel leuk, denk ik. Dat je toch iedere keer daarin kunt innoveren.
Continu uitdagingen, continu innoveren, mensen meekrijgen. Inderdaad.
Ja.
Dat vind ik hartstikke leuk.
Ja. Ja. Goed, ik vroeg je net naar het eerste beeld dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. En welk woord komt het eerst bij je op?
Ik denk nu circulariteit.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik wel het woord. Omdat wij daar natuurlijk veel mee te maken hebben. Kijk, als je kijkt naar windmolens en zonnepanelen, denk ik niet dat je het woord circulariteit daar veel in terugziet.
Mm-hmm.
Maar bij ons in de verlichting is het denk ik wel circulariteit. En niet dat je het wil gebruiken als mode. Term, dat zie je natuurlijk ook, dat iedereen wil circulair zijn.
Mm-hmm.
Maar bij ons is dat wel de kunst om ons product circulair te krijgen. Ja.
Ja.
Dat, denk ik wel. Dat is onze uitdaging.
Ja.
Ja.
En jullie doen dit nu 15 jaar. En wat heeft jou destijds geïnspireerd om met Lumeco te starten? Hoe is het begonnen?
Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Dan moet ik echt 15 jaar terug in de tijd. Nou, kijk, ik heb natuurlijk een studie gedaan, elektrotechniek. Daar kom je producten tegen. Het ondernemen zit wel bij ons in de familie. Dus er was wel altijd een drijf om te gaan ondernemen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zie je natuurlijk ook. Je bent natuurlijk binnen je branche, ga je denken, omdat je natuurlijk elektrotechniek hebt gestudeerd. Ga je in die manier. Ga je Dat stramien ga je proberen te denken.
Ja.
Ja, en toen kwam ik er wel achter dat je, als je kijkt naar bijvoorbeeld de afvalstroom die gigantisch is. Als je kijkt naar het energieverbruik wat gigantisch is. En toen ben ik wel nagedenken van ja, hoe gaan we nou een product genereren voor een van de grootste stroomverbruikers. Nou, dat is bijvoorbeeld verlichting. Verlichting en verwarming zijn eigenlijk een beetje de grootste verbruikers in een kantoorpand.
Mm-hmm.
En toen hebben we gekeken naar verlichting en dan zie je wel dat je daar echt enorm veel op kon besparen.
Ja.
Toen was ik al een paar producten tijdens mijn afstuderen. Was ik al tegengekomen en toen dacht ik van ja, maar dat is het niet helemaal. En toen ben ik een onderzoek zelf gestart en gezegd van het moet zo en zo en zo in elkaar zitten. Dan gaat het pas succes hebben. Zo zijn we eigenlijk begonnen.
Ja.
Ja.
In je eentje of met z'n tweeën? Of
nee, samen met mijn broer.
Mm-hmm.
Hij heeft van economie gestudeerd en ik dan technische studie.
Ja.
En we hebben dan samen het ondernemingsplan als het ware gemaakt. Want ja, het product moet ook verkoopbaar zijn.
Dus ja.
Je moet er op een gegeven moment de prijs aan hangen. Ik wil natuurlijk het meest geavanceerde technische product wat er is.
Ja.
En hij zegt, nee, het moet voordelen, want je moet het makkelijk kunnen verkopen. En zo hebben we samen als het ware wel de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van ja, het moet aan beide verwachtingen moet het voldoen.
Ja, ja, dat ze beide je ei erin kwijt kunt. Ja,
ja, inderdaad. Dus dat is altijd, bij ons is het continu een balans tussen nog geavanceerder, nog technischer, nog duurzamer, nog circulairder.
Ja.
Maar het moet ook voor de klant betaalbaar zijn.
Ja, ja. Maar dat gaat soms ook wel misschien gewoon hand in hand. Dus meer, als je zegt van we hoeven niet per se al die armaturen meer te vervangen. Nou, dat scheelt voor een klant natuurlijk in kosten.
Ja, enorm.
En dan gaat er vervolgens nog energiezuinige LED in ook. Dus ja, het is eigenlijk dan dubbelop.
Maar toen wij begonnen 15 jaar geleden, toen was LED eigenlijk nog helemaal niet booming.
Mm-hmm.
En toen werd er heel veel gekeken naar terugverdientijd. Terwijl tegenwoordig zegt iedereen, ja, LED is het. Dus tegenwoordig is het helemaal geen issue meer om over te stappen naar LED. Die mindset heeft iedereen al om LED toe te passen. En toen de tijd, 15 jaar geleden, niet.
Mm-hmm. Ja.
Toen had je de T8 en de T5 buizen. Dat zijn de dikke en de dunne buizen.
Mm-hmm.
En daar kon je al een energiebesparing mee realiseren. Dus toen keek je heel erg naar van, ja, maar ik ga niks vooruit qua comfort.
Ja.
Dus het moet gewoon keihard terugverdientijd zijn.
Mm-hmm.
En dan moet je natuurlijk wel kijken van is mijn product prijstechnisch in orde. Want als je een terugverdientijd hebt van 40 jaar,
mm-hmm.
ja,
dat is
dan gaat niemand het doen.
Dat is te lang.
Nee,
ja.
Inderdaad. En als je een terugverdientijd hebt van 5 jaar, dan wordt je product denk ik interessant.
Ja, ja. Nou, je bent het wettelijk ook verplicht, hè?
Ja.
Die terugverdientijd van 5 jaar inmiddels.
Ja, en nu is die druk heel hoog, maar dat was 15 jaar geleden niet.
En wat is dan nu, ben ik wel benieuwd naar, wat is dan nu een terugverdientijd zo? Ja, het ligt natuurlijk ook aan wat je doet.
Ja, en hoe lang het aanstaat natuurlijk.
Ja.
Kijk, als het bijvoorbeeld 24/7 aanstaat, bijvoorbeeld in de parkeergarage en je hebt nog oude conventionele TL-verlichting, dan heb je het binnen een jaar
terugverdiend.
Ja, en als je op naar een kantoor kijkt, zit je op 3 tot 5 jaar.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook weer te maken met ga ik voor een keuze op de korte termijn of ga ik voor een keuze op de lange termijn. Want op de lange termijn kan je kiezen voor smart, dat het slim is inderdaad, dat het gaat dimmen, dat er een hele licht management systeem achter zit, dat we communiceren met andere systemen, dat wordt natuurlijk veel duurder, maar op de lange termijn
mm-hmm.
Ga je dat helemaal terugverdienen.
Ja.
En dat is wel een beetje de trend die je nu begint te zien. En vooral bij corporates en bij de overheid die dat echt willen.
Ja.
Ja. En de MKB zie je nog wel dat ze kiezen voor een voordelige oplossing.
Ja. Ja, precies. En jullie zijn nu 15 jaar op weg hè, als onderneming. Inmiddels niet meer met z'n tweeën, maar met hoeveel man?
65.
Met 65?
65 man, ja.
Oké. Okay. Oh, nou, dat is heel hard gegroeid. Dat heb je goed gedaan. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent van die afgelopen periode?
Ja, ik denk het team, dat we nog steeds een platte organisatie hebben. En dan denk ik dat het meer komt door het hele sociale aspect. Want op een gegeven moment hebben wij de keuze gemaakt om mensen met een rugzak of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook in te zetten. En dus 7% van onze organisatie daaraan te conformeren. Ja, en dan betekent ook dat je aannamebeleid van nieuw personeel daar ook aan moet voldoen. Dat betekent mm-hmm. dat je als iemand daar niet mee wil werken of daar geen passie voor heeft, dan past hij niet binnen de organisatie.
Ja.
En je merkt wel dat mensen die een passie hebben voor mensen die mensen een tweede kans willen geven, en die staan vaak socialer in het leven.
Ja.
Waardoor je eigenlijk ziet dat iedereen zet de schouders eronder voor elkaar. Dus het is niet continu iedereen motiveren. Het is alleen, iedereen motiveert elkaar als het ware. En dat is wel heel leuk. Daar ben ik het meest trots op, dat het een soort van geoliede machine is.
Het gaat gewoon lekker vanzelf. En iedereen ziet wel waar hulp nodig is, helpt elkaar.
Ja. Ja. En van projectleider tot manager tot aan de monteur op locatie. Iedereen zet de schouders eronder en iedereen helpt elkaar.
Hm.
Daar ben ik trots op.
Ja, ja. Nou, dat is ook heel terecht. Ja. Welke belangrijke trends en ontwikkelingen verwacht jij in de toekomst? En hoe zullen die dan de toekomst van Lumeco gaan bepalen?
Nou, wat je denk ik ziet, dat is het smart building. Dan zie je de grote leveranciers, fabrikanten, zie je ook daarop inzetten. Dus dat je steeds meer systemen, steeds meer met elkaar gaat koppelen en gaat integreren als het ware. En dat je... En een andere trend is bijvoorbeeld dat je biodynamisch licht. Ja, voor ons is dat al best wel gangbaar een aantal jaar. Maar ik denk dat het voor heel veel bedrijven die dat nog niet weten, dat je eigenlijk het licht mee laat lopen met het daglichtritme. Zodat je 's ochtends warm-wit licht hebt. Overdag blauw. Zoals je ook als je naar buiten kijkt luchtblauw is.
Ja.
En als je weer naar huis gaat is het weer warm-wit licht. Waardoor jouw jou bioritme in je, ja, in je gestel, in je lichaam hetzelfde werkt als dat je buiten zou werken. Dat,
ja. Ja, dus de kleur van de verlichting die verandert gedurende de dag.
Ja, correct. En de intensiteit. Dus 's ochtends is die ietsje zwakker, laten we zo zeggen. En 's middags is die feller.
Ja, en dat is dan dat is goed voor je gezondheid, goed voor je, voor je energie, correct. Productiviteit.
Ja. En er zijn ook onderzoeken voor geweest. En die zorgen er eigenlijk. Ja, het is best wel moeilijk om onderzoek te doen en te zeggen van ja, maar ik heb dan 10% minder ziekteverzuim.
Ja.
Dat is heel lastig om daar te bepalen. Maar je ziet wel dat het. Dat het ziekteverzuim iets terugneemt. En je ziet wel dat de mensen, want als er een enquête is, die moeten willen dat ze blijer zijn. Dat ze gevoel dat ze lekkerder in hun vel zitten. Dus dat heeft wel enorm veel impact.
Ja. Ja. Dus biodynamische verlichting.
Ja.
Ja.
En dat is een Nederlandse term. En als je het Engels is, human-centric light.
Ah ja.
Ja. Ja. Dat zie je dus voorbij komen. En je ziet ook, de techniek heet dan tunable white. Dus je doet eigenlijk het wit tunen.
Ah ja.
Dus naar links van het spectrum of en naar rechts van het spectrum. Ja, correct. Ja.
En wat je tegenwoordig ook ziet, ik weet niet of jullie dat ook doen, is light as a service bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je koopt niet de lampen, maar je koopt de verlichting. Ja. Of je huurt de verlichting eigenlijk.
Ja, dat is ook iets wat wij doen, ja.
Ja. En zie je daar ook een groei in of een trend in? Van?
De uitvraag wel. Alleen als uiteindelijk de beslissing wordt genomen, doen ze het vaak niet. Dus wij bieden het aan. We hebben een aantal klanten die het wel willen. En als je het ziet, dan zijn het eigenlijk alleen de corporates die dat doen. We hebben een aantal corporates die dus zo'n LaaS, Light as a Service constructie, van ons afnemen. Dus dat betaal je dus per maand voor het licht wat je hebt. En dan zit er een contract aan vast, waardoor als er bijvoorbeeld een lamp uitvalt, dat je het kon herstellen.
Ja.
Dus er ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Maar zien we bijvoorbeeld bij de overheid, dus grote overheidsgebouwen, die zeggen, nee, wij betalen het in één keer.
Ja, ja.
Dat ligt ook aan
hoe ze budgetten krijgen misschien.
Ja, dat denk ik.
Ja.
Ja. Ja, en hoe ze de financiële huishouding natuurlijk. En ze willen, voor mij heeft de overheid, die willen niet vast. Die willen niet vastzitten.
Ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook nog iets wat ze moeten leren dan bij het inkopen. Van hoe ga ik duurzaam aanbesteden?
Ja.
Hoe ga ik duurzaam inkopen?
Ja.
En,
een andere manier van denken is
dat. Ja. 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 Dat kost ook nog wel een tijdje waarschijnlijk. Ja. Als je kijkt nu naar 10 jaar verder in de toekomst, hè, in plaats van de afgelopen 15 jaar, aan welke positieve veranderingen heeft Lumeco dan bijgedragen?
Ik denk sowieso het sociale aspect, denk ik, dat we heel veel impact hebben gehad hier in de omgeving. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons werken. Bijvoorbeeld een voorbeeld dat iemand die uit de hoop met een alcoholverslaving helemaal tot bloei is gekomen van in het begin uitval tot zelfstandig wonend. En bijna nieuwe vrienden heb opgedaan hier binnen de organisatie.
Ja.
Dan denk ik van ja, dan heb je in 10 jaar tijd heel veel impact in iemands leven gemaakt. Maar daarnaast denk ik ook dat we de Nederland hebben verduurzaamd door echt hele grote organisaties energiezuinig te maken.
Ja. Ja. Ik hoorde net een mooi project hier in de wandelgangen dat jullie het Rijksmuseum nu ook...
Daar zijn we natuurlijk wel trots op.
Ja.
Ja, dus waar de nachtwacht, die hangt daar zo en die wordt dan uitgelicht door ons. Dus dat is ook wel iets, als klanten ons vragen, wat is de kwaliteit van jullie verlichting? Nou, dan zeggen wij, ken je Rembrandt?
Ja.
Ken je de nachtwacht? Die wordt uitgelicht door ons. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Dat had je 15 jaar geleden niet kunnen bedenken, denk ik.
Nee, inderdaad.
Dat niet plaatsvindt, ja. En is jouw rol ook binnen die organisatie over 10 jaar veranderd, denk je?
Binnen die 10 jaar of over nu?
Ja, over 10 jaar, ja.
Ja, de afgelopen 10 jaar bedoel je toch?
Nee, van stel over 10 jaar.
Dus nu en dan 10 jaar verder?
Ja, is dan jouw rol ook veranderd? Want je zit nu met 65 man personeel.
Ja, die rol verandert wel, ja. Want ja, in principe, ja, je gaat ook steeds verder of steeds hoger in de boom zitten. Waardoor je eigenlijk steeds weer meer werk van je wordt overgenomen door andere mensen. Dus je rol wordt steeds meer aansturend in leidend, plaats van operationeel.
Ja.
Ja, als je met 15 man bent, dan ben je echt nog met je voet in de klei sta je.
Ja.
Sta je het werk doen, maar op een gegeven moment heb je 65 man en heb je een MT heb je onder je. Dus dan heb je directievergadering en dan moet de MT verantwoordelijk aan je afleggen in plaats van dat je zelf nog bezig bent met klanten.
Ja.
Ja, dus je rol die verandert wel steeds meer.
Ja.
Ja.
En bevalt dat ook tot nu toe?
Ja, het is natuurlijk twee kanten werkt het op. Want enerzijds vind je het hartstikke leuk om met iedereen contact te hebben. En aan de andere kant is het onhaalbaar.
Ja.
Dus ik probeer wel nog steeds af en toe in mijn oude kloffie ga ik naar projecten en probeer ik wel tussen de jongens te staan. Maar het maakt het wel steeds lastiger.
Ja.
Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar
dat is inherent aan een groeiend bedrijf met zoveel medewerkers.
Ja. Ja, logisch. Als je kijkt naar jouw eigen inspanningen hè, tot nu toe. Wat was dan de grootste uitdaging of de grootste hobbel die je hebt moeten nemen? En hoe heb je dat toen opgelost?
Dat blijft, denk ik, de mensen meekrijgen in je visie en filosofie.
Hm.
Dus dat het steeds duurzamer, steeds innovatiever... steeds, en het sociale aspect steeds moet blijven, dat je... Dat is denk ik het moeilijkste, denk ik, ja. En dat blijft. Waardoor je continu moet je iedereen... ik heb ooit een keer gehoord dat die zei, al die met de kikkers in de bak houden.
Mm-hmm.
En dat is denk ik, kijk, hoe groter de organisatie wordt, hoe moeilijker het is om alle kikkers in de bak te houden, als het ware. Dus dat is wel de grootste uitdaging.
Ja. En hoe probeer je dat dan toch voor elkaar te krijgen, dat iedereen in die missie en in die visie meegaat?
Ja, nou, we hebben sowieso een aantal keren per jaar, vier keer per jaar hebben wij een teamdag.
Mm-hmm.
Dus dan proberen we juist het sociaal aspect erin te krijgen. Dus dat we echt allemaal leuke dingen gaan doen. Maar ook op het bedrijf dat iedereen op gaat ruimen. Het magazijn. Dus de directeur staat ook in het magazijn te vegen. Dus proberen we een soort van grote schoonmaak is dat. En dan gaan we daarna iets leuks doen.
Ja.
En daarnaast hebben we natuurlijk ook... bijvoorbeeld het zeepkist of het kistmoment. Zeepkist is echt het vierde woord, want daar heb je ooit een keer gemeld aan een zeepkistrace. Aan het dat je op kist staat te vertellen van jongens, zo gaan we doen het aankomende jaar. Dus dat hebben we ook vier keer per jaar. Dat we zeggen van zo staan we ervoor en we verwachten dit. En
mm-hmm.
Ik gebruik dan bijvoorbeeld altijd spreekwoordelijk champagne. Dus dat je daar met alle ingrediënten zit je erin. Dat is echt een heel exclusief product is het, waar heel veel ambacht
mm-hmm.
in zit. En dat is eigenlijk ook een organisatie als dit. En dan zie je gewoon dat als er maar eentje tegenstribbelt of eentje het niet naar zijn zin heeft, dat heel veel impact heeft op de organisatie.
Ja.
En dat heb je met champagne natuurlijk ook. Als iets niet goed zit, als een druifje te veel is gegist of is bedorven, dan zal heel de champagne niet meer goed smaken.
Ja.
Dat is iets wat ik de jongens echt continu probeer bij te brengen, als het ware. En dat lukt nog steeds.
Ja.
Gelukkig.
Ja, mooi. Als je kijkt naar, welk advies zou je anderen willen meegeven wanneer het gaat om het oplossen van dit soort problemen? Wat zou je andere ondernemers...
Ja, startende ondernemers of bestaande ondernemers?
Mag allebei wel. Gewoon in het algemeen van...
Natuurlijk meerdere problemen heb je natuurlijk. Je zegt van, als je zegt energieprobleem of duurzaam.
Nee, maar wat jij net noemde, van dat iedereen meegaat in die missie en die visie. Ja, dat je al die kikkers zeg maar in die mand houdt. Je geeft aan van we organiseren daar vier keer per jaar bijeenkomsten voor. Maar heb je nog andere adviezen voor ondernemers van... Ja, zo kun je dat voor elkaar krijgen. Zo hou je iedereen in die lijn.
Ja, ik denk dat als je een bepaalde visie hebt en een filosofie over hoe jij denkt dat het bedrijf moet zijn, dat je dat ook uit moet dragen, moet vertellen. Dus dat heb je natuurlijk voor mij is dat een driehoek. Dat je het communiceert, dus vertelt. Dat het ook in gedrag zit, maar ook in symboliek.
Mm-hmm.
Dus je kan zeggen dat je heel sociaal bent, maar als je dan als directeur je auto op het eerste plekje hebt staan en je hebt je eigen bordje,
mm-hmm.
dan vraag ik me af of dat je er midden tussen de mensen staat of dat je erboven staat.
Ja.
Dus dat is één. Daarnaast kan je heel goed vertellen hoe het allemaal moet. En als je zelf dronken je boot uit het strand opvaart,
mm-hmm.
denk ik, ja.
Ja.
Dat zijn dingen die moeten allemaal alle drie in lijn zijn.
Dus practice what you preach.
Inderdaad, ja.
Ja.
En ik denk ook dat je het voorbeeld moet geven.
Ja. Ja. En om die interne betrokkenheid ook te creëren. Hè? Wat zouden andere ondernemers kunnen doen om meer mensen te enthousiasmeren?
Nog één keer.
Ja, die interne betrokkenheid hè, ja. die je weet te creëren. Wat zouden andere ondernemers moeten doen om ook hun mensen te enthousiasmeren? Om die positieve verandering te realiseren in een organisatie.
En wat wij doen ook is een soort van enquêtes. Mm-hmm. Dus wij doen bijvoorbeeld de interne processen doen wij. Met vragenlijsten proberen wij boven water te halen van waar zitten de problemen. Want vaak als je 65 man hebt, dan weet je niet alles.
Ja.
Dus wat je nodig hebt is van iedereen input.
Mm-hmm.
En dat kan van een MT-lid zijn. Want die monteur die daar op locatie staat, daarvan wil je ook precies weten tegen welke dingen die aanloopt.
Ja.
Dus dat is iets. Interne processen. En zo zijn er nog meerdere onderwerpen, dat je zegt van, als directeur weet je vaak van waar het bijvoorbeeld niet lekker loopt. En dan zou ik me onder de mensen begeven, vragen. Dus ik kan een deep dive doen met een monteur.
Mm-hmm.
En dan is vragen van, vertel dan eens, zonder belang, waar zit je mee? En daarnaast zou ik ze enquête uitsturen om sowieso wat er speelt boven water te krijgen.
Ja.
En dan kan je daar natuurlijk jouw interne verhaal op aanpassen.
Ja.
En denk, als het niet in lijn is met wat ik continu sta te vertellen, mm-hmm. Ja, dan heb je natuurlijk wel een uitdaging.
Ja, ja. Ik heb het idee ook gedurende dit gesprek dat juist dat thema duurzaamheid binnen jullie bedrijf ook heel erg helpt om mensen betrokken te houden en enthousiast te maken en innovatief te blijven. En dat het ook echt een motor is.
Ja, dat wordt ook. Misschien dat ik ook kunnen vertellen. In onze beoordeling, dus iedere medewerker wordt ook beoordeeld. Mm-hmm. Ik ook, als directeur, door het MT.
Mm-hmm.
Wordt beoordeeld ook op die. Op circulair denken, duurzaam denken en sociaal denken.
Ja.
En dat willen we gewoon terugzien.
Ja.
Want als je dat niet doet,
ja.
Dan pas je ook niet in de organisatie.
Ja.
Bij wijze van spreken.
Ja. Ja, dus ook de directie wordt daarop beoordeeld.
Ja, dat is. Ja. Hartstikke goed. Want soms hoor ik dingen en ik denk, ja, ik wist het wel. Maar ja, goed dat je het even zegt, want dan kan ik daarop net iets anders aanpakken.
Ja, mooi. Nou Wouter, ik wil je bedanken voor dit hele mooie gesprek. En ook voor al je adviezen en praktische handvatten richting de rest van Ondernemend Nederland.
Ja.
En ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, tot de volgende aflevering.